So, Brother Arian has asked me to share a few words about myself before we begin the message.
Broeder Arian heeft mij gevraagd om iets eerst over mezelf te vertellen voordat wij met de woordbediening beginnen.
My name is Zach Poonen.
Ik heet Zach Poonen.
I'm 72 years old.
Ik ben 72 jaar oud.
I was converted to Christ when I was 19 and a half.
Ik ben tot de Heer Jezus gekomen toen ik 19 en een half jaar oud was.
At that time I was an officer in the Indian Navy.
Ik was een officier in de marine bij in India.
And I 7 years later the Lord took me out of the Navy to serve him.
En 7 jaar later heeft de Heer mij uit de marine geroepen om hem te dienen.
And so I've been serving him for now 46 years full time.
En daarom dien ik hem nu fulltime voor al 46 jaar.
And for a number of years I worked among students in India.
Voor een aantal jaren werk ik inmiddels onder studenten in India.
And then 37 years ago we started planting local churches.
En 47 jaar geleden zijn we ook begonnen met het stichten van lokale gemeenten.
The first was in our own home where we started with 6 or 7 people.
De eerste was in ons eigen huis waar we zo met 6, 7 mensen zijn begonnen.
In Bangalore in the south of India.
In Bangalore in het zuiden van India.
And that church is now grown to about 400.
En die gemeente is inmiddels gegroeid tot zo'n 400 leden.
And then we've planted about 30, 40 other churches in villages and towns of India.
En daarna hebben we nog zo'n 30, 40 andere gemeentes gesticht in andere dorpen en steden van India.
And 7 or 8 churches in other countries.
En ook enkele gemeentes in andere landen.
I'm not an evangelist. I'm primarily a teacher of God's word.
Ik ben geen evangelist. Ik ben voornamelijk een leraar van Gods woord.
And the main emphasis that God has laid on my heart.
De belangrijkste nadruk die God voor op mijn hart heeft gelegd
is to show God's people that we're not to live under the old covenant but the new covenant.
Om Gods volk te laten zien dat wij niet langer onder het oude verbond leven, maar onder een nieuw verbond
in our personal life.
In ons persoonlijk leven.
And secondly that we must build godly homes.
En ten tweede dat we ook goddelijke gezinnen moeten stichten.
Bring up our children in the fear of God.
Dat onze kinderen grootgebracht moeten worden in de vrezen des Heren.
And thirdly that we must build local churches that are an expression of the body of Christ.
En ten derde om lokale gemeenten te stichten die een uitdrukking zijn van de Heer Jezus Christus.
And to this end I have written about 25 books.
En met dit doel heb ik ook 25 boeken gelezen geschreven.
And we have a internet ministry from our church website.
We hebben ook een bediening op internet via onze website.
Which any of you can access. Everything is free.
Voor iedereen toegankelijk is. Het is vrij leesbaar en toegankelijk materiaal.
It's called cfcindia.com.
Het heet cfcindia.com. .com. Daar kunt u al uw materiaal van zeggen.
So you can read all our books and
u kunt alle boeken daar lezen.
And hundreds of sermons all free.
En er zijn ook honderden toespraken die vrij toegankelijk en te downloaden zijn.
And you can also go to YouTube if you like.
Je kunt ook naar YouTube gaan.
There are about 1000 sermons of mine there.
Daar zijn wel 1000 toespraken van mij te vinden.
If you put my name you can listen to all of them.
En als je Zach Poonen intypt, dan vindt u ze allemaal.
That's just a little introduction.
Dat is een kleine introductie. Ja, dank je. Dat is heel moeilijk pakken hier.
Many of you have gone through a Bible school course.
Iedereen van jullie is door de Bijbelschool heen gegaan.
But that doesn't qualify us to serve the Lord.
Maar dat kwalificeert ons nog niet om de Heer te dienen.
The knowledge of the Bible is good.
Kennis van de Bijbel is goed.
But it must be converted to life.
Maar dat moet omgezet worden in leven.
There's a verse in Acts of the Apostles in chapter 13.
En er is een vers in Handelingen 13. Handelingen hoofdstuk 13.
Where it speaks about the rulers, the religious rulers who lived in Jerusalem in verse 27.
Dat gaat over de religieuze leiders die in Jeruzalem waren.
And those religious rulers, even though it says here in this verse, even though they read the prophets and the scriptures every week, they still could not recognize Jesus.
En hoewel ze elke week de schriften bestudeerden en leerden, herkenden ze nog steeds de Heer Jezus niet.
They studied the scriptures.
Ze bestudeerden de Bijbel.
But they could not recognize him.
Maar ze konden de Heer Jezus niet herkennen.
Every book in the Old Testament spoke about Jesus Christ.
Elk boek in het Oude Testament spreekt van de Heer Jezus.
Right from the seed of the woman in Genesis.
Ja, vanaf het zaad van de vrouw in Genesis.
And the Passover lamb in Exodus.
En het lam, het paaslam in Exodus.
The bronze serpent in Numbers.
En de bronzen koperen slang in Numeri.
Like that in every book, right all the way up to Malachi.
In elk boek en helemaal door het Oude Testament heen naar Malachi toe.
But when this person about whom the whole Old Testament spoke came into their midst.
Maar over wie het hele Oude Testament sprak toen hij in het midden kwam van hen.
They not only did not recognize him.
Ze herkenden hem niet alleen.
They said he was the prince of devils.
Maar ze zeiden zelfs dat hij
They called him Beelzebul.
Ze noemden hij Beelzebul, dus degene die.
What does that teach us?
Wat leert ons dat?
That you can study the scriptures as much as you like.
Dat u de schriften kunt bestuderen zoveel u wilt.
And still be blind to Jesus Christ.
En nog steeds blind kunt zijn voor de Heer Jezus.
The same thing is happening today.
En datzelfde gebeurt vandaag de dag.
With so many people who study Greek and Hebrew and so many things in the scriptures.
Zo mensen die nog steeds Grieks en Hebreeuws en zoveel dingen over het woord en in het woord bestuderen.
They don't come into the life of Jesus Christ.
Maar ze komen niet binnen in het leven van de Heer Jezus.
Because they don't open themselves to the Holy Spirit.
Omdat ze zichzelf niet openstellen voor de Heilige Geest.
Look at these words that Jesus spoke to the Pharisees in John 5:39.
John 5:39. Dat is Johannes 5. We gaan dus niet in Handelingen 13 lezen. Johannes 5 vers 39.
Here it says in John 5:39, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life.
Daar staat u onderzoekt de schriften want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben.
And it is these that bear witness of me.
En het zijn deze die van mij getuigen.
So they search the scriptures.
Dus ze doorzochten de schriften.
Because they thought eternal life is there.
Omdat ze dachten dat daar het eeuwig leven te vinden was.
But eternal life was not there.
Maar het was niet daar waar ze het eeuwig leven konden vinden.
It says in verse 40, you don't come to me to have that eternal life.
Maar het staat in vers 40, en toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven hebt.
So we can take that scripture and apply it to ourselves.
Zo kunnen we dat schriftwoord nemen en dat toepassen op onszelf.
Does the Lord have to say to us?
Moet de Heer Jezus ook tot ons zeggen?
You search the scriptures.
U doorzoekt en onderzoekt de schriften.
But you don't come to me.
Maar u komt niet tot mij.
So many people are in that condition.
Zoveel mensen zijn in die toestand beland.
They don't see Jesus in the scriptures.
Ze zien de Heer Jezus niet in de schriften.
They see rules and doctrines.
Ze zien regeltjes en ze zien leerstellingen.
They argue about doctrines.
En ze argumenteren dan over die leerstellingen.
And their life is not changed.
Maar hun leven wordt er niet door veranderd.
Because they don't see Jesus in the scriptures.
Omdat ze de Heer Jezus niet in de schriften herkennen.
That's the great tragedy.
En dat is de grote tragedie.
It says in Matthew chapter 11.
In Matthäus hoofdstuk 11. Matthäus hoofdstuk 11.
It says in verse 25.
In vers 25.
Jesus prayed and said, I praise thee, Father, Lord of heaven and earth, that you hid these things from the wise and the intelligent and revealed them to babes.
In de tijd antwoordde de Heer zei, ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en ze juist aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
Have you ever thought of that verse?
Hebt u ooit nagedacht over dit vers?
That the wise and the intelligent are not able to understand.
Dat de wijze en de verstandige het daarvoor verborgen blijft.
But the babes can understand.
Maar de jonge kinderen kunnen het verstaan.
Can you think of any book in the world, any book on any subject that clever people cannot understand, but babies can understand?
Kent u enig boek in de wereld waar die begrepen kan worden door de jonge kinderen, maar niet door de wijze en de verstandigen?
Any subject.
Over elk onderwerp, enig onderwerp.
Babes can understand, clever people can't understand.
Dat jonge kinderen wel kunnen begrijpen, maar de wijze en de verstandig juist niet.
It's only one book.
Er is maar één boek in de wereld.
The Bible.
Dat is de Bijbel.
Jesus said it.
En dat heeft de Jezus hier gezegd.
You have hidden these things from the wise and the intelligent.
U heeft deze dingen verborgen voor de wijze en de verstandige.
But you reveal them to babes.
Maar u heeft ze juist geopenbaard aan de jonge kinderen.
So what I learned from that is that the cleverer and more intelligent I am, the blinder I am to the truth of God's word.
Wat ik daarvan geleerd heb is hoe verstandiger ik word en hoe wijzer ik word, hoe blinder ik vaak word voor het woord van God.
What do babes have which intelligent, clever people don't have?
Wat hebben jonge kinderen nou wel wat die verstandige en wijze dan kennelijk niet hebben?
Can you think of something?
Kunt u daar iets voor bedenken?
Purity of heart.
Dat is puurheid, reinheid van hart.
A little baby has got a pure heart.
Een jong kind of een baby heeft een rein hart.
Clever, intelligent people have got dirty hearts.
En wijze en verstandige hebben vaak een onrein hart.
So that's the first thing.
Dat is het allereerste.
That is the purity of my heart.
Dat is de reinheid van mijn hart.
That will enable me to understand scripture.
Dat mij dus in staat stelt om de schriften te verstaan.
Can you tell me something else that babies have which clever, intelligent people don't have?
Kunt u me nog iets vertellen wat wijze en verstandigen niet hebben, maar jonge kinderen of baby's juist wel?
Jesus once took a little baby and said, learn humility from this baby.
De Heer Jezus nam ooit eens een kind apart en zei: leer nederigheid van dit kind.
He said, whoever humbles himself like this little child can enter God's kingdom.
Zij die zich vernederen zoals dit kind kunnen het koninkrijk van God binnengaan.
And is the greatest in God's kingdom.
En zal de grootste zijn in het koninkrijk van God.
That's in Matthew 18 verse 4.
Dat is in Matthäus 18 vers 4.
So humility. That's the second thing a baby has.
En dat is dus het tweede wat een baby heeft: nederigheid.
God's not against clever people.
De Heer is niet op zich tegen wijze en verstandigen.
But clever people tend to be proud of their cleverness.
Maar verstandige en wijze mensen hebben de tendentie om trots te zijn.
And to look down on people who are not clever like them.
En neer te kijken op mensen die niet zo knap zijn als zij.
And it is that arrogant attitude that hinders them from knowing the scriptures.
En het is deze arrogante houding, deze trotse houding die hun weerhoudt van het verstaan van de schriften.
So why couldn't the Pharisees understand the scriptures?
Waarom konden de farizeeën de schriften niet verstaan?
They were clever.
Zij waren wijs.
You know, Jewish people are very clever.
Je weet dat de Joodse mensen vaak heel wijs zijn.
But why couldn't they understand the scriptures?
Maar waarom konden ze de schriften niet begrijpen?
It says here in verse 27.
Het zegt hier in vers 27.
Verse, the middle of that verse.
In het midden van dat vers.
No one knows the Son except the Father.
Niemand kent de Vader dan de Zoon.
Did you know that?
En niemand kent de Zoon dan de Vader.
That no one knows Jesus Christ except the Father.
En niemand de Heer Jezus kent dan de Vader.
And no one knows the Father except Jesus Christ.
En daarachter staat er niemand kent de Vader dan de Zoon dan de
Heer
Jezus Christus.
And anyone to whom the Son will reveal him.
En aan wie de Zoon het wil openbaren, staat erachter.
And the same way, the Father has to reveal Jesus Christ to us for us to know Jesus Christ.
En op dezelfde wijze moet de Vader de Heer Jezus aan ons openbaren om de Heer Jezus te leren kennen.
We read once Jesus asked the disciples in Matthew 16.
We lezen dat de Heer Jezus in Matthäus 16 de discipelen eens vroeg.
What are people saying about me? Who do they say I am?
Wat zeggen de mensen van mij?
In Matthew 16, 13.
In Matthäus 16, vers 13 lezen we dat.
And they said in verse 14, some say you're John the Baptist, some say you're Elijah, some say you're Jeremiah.
En sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen zeggen dat u Jeremia bent.
Then he asked, what are you, who do you say that I am?
En dan zegt hij, wie zegt u dat ik ben?
Immediately Simon Peter said, you're the Messiah, the Christ, the Son of the living God.
En onmiddellijk daarop zegt Simon Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God.
And then Jesus said,
en dan zegt de Heer Jezus,
you're really blessed, Simon.
Je bent werkelijk zalig gezegend.
Because flesh and blood did not reveal this.
Want vlees en bloed heeft dat u dat niet geopenbaard.
What he was saying is, you are not the cleverest person in Israel.
Wat hij eigenlijk tegen hem zegt, je bent niet een van die hele verstandige mensen in Israël.
It's not by your intelligence you knew that I was the Christ.
Het is niet door uw intelligentie dat je nu weet dat ik de Christus ben.
No one knows the Son except the Father.
Niemand kent de Zoon dan de Vader.
My Father has revealed this to you.
En mijn Vader heeft het aan u geopenbaard.
Now we think that we can know Jesus by studying the scriptures.
En wij denken dat we de Heer Jezus leren kennen doordat we de schriften bestuderen.
We think and we can understand God's word by cleverness and study.
En wij denken dat we Gods woord kunnen begrijpen door verstand en verstandigheid.
You can understand mathematics and science with cleverness.
Daar kunt u misschien wiskunde en wetenschap mee verklaren.
But if you want to understand God's word,
maar als u Gods woord wil begrijpen,
you have to get revelation from heaven.
Dan heeft u openbaring nodig vanuit
Now,
de
it's
hemel.
Very important for us to understand
en dat is heel belangrijk voor ons om te leren begrijpen.
You know, 500 years ago when Martin Luther brought the Reformation to Europe,
500 jaar geleden toen Martin Luther de reformatie in Europa bracht.
One of the great truths he emphasized was that man's righteousness is not good enough for God's kingdom.
Een van de grote waarheden die hij weer aan het licht bracht was dat de rechtvaardigheid van de mens niet voldoende
that
was in God.
No matter how many good works we do, we cannot be accepted by God.
Het maakte niet uit hoeveel goede werken we ook deden, het werd niet geaccepteerd door de Heer.
And he taught that justification was by faith.
En hij leerde dat rechtvaardiging komt door geloof.
That was a great truth.
En dat was een grote waarheid.
That Christ had to become our righteousness.
Dat Christus onze rechtvaardigheid moet
worden. And that's the only way we can be accepted by the Father.
En dat de enige wijze waarop wij aangenomen
But
kunnen worden door de Heer.
What was not emphasized enough at that time.
Maar wat niet genoeg nadruk kreeg in die tijd.
And which is not even emphasized today.
En wat ook niet genoeg nadruk vandaag de dag krijgt.
Is that Christ is not only to be our righteousness, he is to be our wisdom as well.
Dat Christus niet alleen onze rechtvaardigmaking is, maar ook onze wijsheid is.
Turn to 1 Corinthians chapter 1 and verse 30.
Laten we 1 Korinthe 1 even opslaan.
1 Corinthians chapter 1 and verse 30.
En vers 30. 1 Korinthe 1 en vers 30.
Read this slowly and carefully.
En leest u het alsjeblieft langzaam en zorgvuldig.
First of all, it says in verse 29 that no one can boast before God.
Eerst zegt het in vers 29 dat niemand voor hem kan roemen.
You cannot boast about your righteousness, you cannot boast about your cleverness.
U kunt niet op uw verstand, niet op uw intelligentie roemen.
But God, by God's doing, you are in Christ Jesus.
Maar door wat Hij gedaan heeft, wat uit Hem is het, dat u in Christus Jezus bent.
And Christ Jesus has become to us wisdom from God, righteousness, sanctification and redemption.
En zo is de Heer Jezus voor ons geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid en verlossing.
Now we are all willing to acknowledge that Christ is our righteousness.
We willen allemaal wel erkennen dat God onze of de Heer Jezus onze rechtvaardiging is.
We are willing to acknowledge what it says in Isaiah 64:6 that our righteousness is like filthy rags.
We willen allemaal toegeven wat Jesaja 64 vers 6 zegt dat onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed.
All the holiness I have are like filthy rags.
Alle heiligheid die ik zogenaamd zou hebben zijn als een bezoedeld kleed.
Not my sin.
Niet mijn zonde.
My righteousness.
Mijn rechtvaardige daden, mijn
If
rechtvaardigheid.
My sin is like filthy rags, I can understand that.
Dat mijn zonden zijn als een vuil kleed, dat kan ik begrijpen.
Isaiah 64 says my righteousness is like filthy rags.
Maar Jesaja 64 vers 6 zegt mijn rechtvaardige daden zijn als een vuil kleed.
So how shall I stand before God?
En hoe zal ik dan nog staan voor die heilige God?
Clothed with the righteousness of Christ.
Maar dan met de rechtvaardigheid van Christus.
No one can
kleed.
Ever get into God's presence any other way.
En we kunnen nooit in Gods tegenwoordigheid zijn
Christ
op een andere
is
wijze.
My righteousness.
Christus is mijn rechtvaardigheid.
He is my redemption.
Hij is mijn verlossing.
He is my sanctification.
Hij is mijn heiliging.
But one more thing.
Maar ook nog één ding meer.
It says here, he is my wisdom.
Hij is mijn wijsheid.
So that means I have to say all my cleverness is also like filthy rags.
En daarom moet ik ook zeggen, al mijn verstand en al mijn intelligentie is als een vuil kleed.
When it comes to spiritual things, all my intelligence is foolishness.
En als het komt op het gebied van geestelijke dingen, zij is mijn verstand als een vuil kleed dat ik moet afleggen.
The wisdom of man is foolishness to God.
De wijsheid van de mens is dwaasheid voor God.
And so we need to get revelation from the Holy Spirit.
En daarom moeten we openbaring krijgen van de Heilige Geest.
Let me show you Ephesians in chapter 1.
Laten we nog Efeze opslaan, laat ik u daar iets zien. Efeze 1.
You know, Ephesians, Paul is writing some of the most fantastic things that he's written in any epistle.
In de brief van de Efeze schrijft Paulus zulke fantastische dingen zoals hij niet in andere brieven heeft beschreven.
He says here in Ephesians in chapter 1.
En hier in Efeze hoofdstuk 1 zegt hij het volgende.
I'm praying in verse 17.
In vers 17 ik bid
that the God of our Lord Jesus will give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
Dat de God van onze Heer Jezus Christus de Vader van de heerlijkheid u een geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem.
And I pray that the eyes of your heart verse 18 may be enlightened.
En in vers 18 bidt hij nog dat namelijk de verlichte ogen van uw verstand.
So, what is Paul praying?
Dus wat bidt Paulus?
He says, I'm writing going to write a lot of things to you and I want you to understand it.
Ik ga een heleboel dingen aan u schrijven en ik wil dat u dat begrijpt.
He doesn't say, read this 10 times and you'll understand it.
Hij zei niet, lees deze brief 10 keer en dan zult u het wel begrijpen.
Or slowly meditate on each verse and you'll understand it.
Hij zei ook niet, mediteer langzaam over elk vers en dan gaat u het langzaam begrijpen.
In the Old Testament the word was blessed is the man who meditates on the word of God.
In het Oude Testament staat er gezegend is de man die over Gods woord overpeinst.
But here he says,
maar hier staat,
you need more than meditation.
Je hebt meer dan overpeinzing nodig.
You need the Holy Spirit's revelation.
Je hebt de openbaring van de Heilige Geest.
That's what it says
nodig.
Here.
Dat is wat hier staat.
I'm praying that God will give you the spirit of wisdom and revelation.
Ik bid dat u de Vader van de heerlijkheid u de geest van wijsheid en openbaring geeft.
Otherwise you will not know him.
Anders, wat erachter staat, zult u hem niet kennen.
You will know the letter of scripture.
Dan zult u de schriften wel naar de letter kennen.
And you can study it.
En dan kunt u het wel bestuderen.
You can study all the root meanings of the Greek and the Hebrew.
En dan kun je alle betekenissen van het Hebreeuws en het Griekse woord allemaal kennen.
And you can preach it.
En dan kunt u het ook misschien wel prediken.
But you won't know Jesus.
Maar u kent de Heer Jezus niet werkelijk.
I remember once
I was
asked to speak at the graduation ceremony of a Bible school in India.
Ik herinner mij dat ik eens mocht spreken op een diploma-uitreiking van een Bijbelschool in India.
And there was a young chap there who got the first prize for all the subjects.
En er was een jongen die had daar de eerste prijs gewonnen voor alle onderwerpen die hij daar bestudeerde.
I had a chat with him after the graduation ceremony.
Ik had een kort gesprek met hem na de diploma-uitreiking.
I said, you've been here 3 years.
Ik heb tegen hem gezegd, u bent hier nu 3 jaar geweest.
And you got the first prize for all the subjects.
En dan heb je de eerste prijs gewonnen van al die onderwerpen.
Have you got victory over dirty thoughts?
Heeft u ook overwinning over onreine gedachten?
He said no.
Hij zei die nee.
What are you going to study Greek and Hebrew? What are you studying Greek and Hebrew for?
Nou, waarom ze bestuderen dan al het Grieks en het Hebreeuws eigenlijk?
You're going to be a pastor of a church.
Ja, je zal straks een voorganger van een gemeente zijn.
You think all those 100 people sitting there need to know Greek and Hebrew?
Denk je dan nou echt dat al die honderden in uw gemeente nodig hebben om Grieks en Hebreeuws te kennen?
They're slaves to dirty thoughts.
Zij zijn de slaven die ook onreine gedachten hebben.
They're slaves to anger.
Ze zijn slaven van boosheid.
They're slaves to sin.
Ze zijn slaven van de zonde.
They don't need Bible knowledge.
Ze hebben niet nog meer Bijbelkennis nodig.
They need the life of Jesus.
Ze hebben het leven van de Heer Jezus.
And if you can't give that,
en als u hem dat niet kunt geven,
you're just going to make them twofold the child of hell.
En dan gaat u het tweevoudig, maakt u ze tot een kind van de hel.
I said, tell me, what is your spiritual condition now compared to 3 years ago?
En ik vroeg hem, hoe is uw geestelijke conditie nu ten opzichte van 3 jaar geleden?
He said, brother Zach, to tell you honestly, it's much worse.
En toen zei die broeder Zach, om eerlijk te zijn, het is eigenlijk veel slechter geworden.
I said, you came first in the class.
Ik ben wel eerste geworden in onze
klas. But your spiritual condition is worse than 3 years ago.
Maar je geestelijke conditie is in 3 jaar naar beneden gegaan.
You know, such people need the Holy Spirit.
Zulke mensen hebben de Heilige Geest nodig.
Sometimes we can think that we are spiritual because we know the Bible.
Soms denken we dat we geestelijk zijn omdat we de Bijbel kennen.
The spirit of revelation.
De geest van openbaring.
And he says in verse 18.
Dan zegt hij in vers 18.
He doesn't say that your mind should understand. He said the eyes of your heart should be enlightened.
Ja, in het Engels staat er dus niet verlichte ogen van uw verstand, maar de verlichte ogen van uw hart, van uw innerlijke mens.
You know the difference between understanding something in your mind and getting light in your heart?
Begrijpt u het verschil tussen iets in uw verstand begrijpen en licht ontvangen in uw hart?
We can have so much crammed in our mind.
We kunnen zoveel in ons verstand stoppen.
And very little light in our heart.
En toch heel weinig licht in ons hart hebben.
So that's what Paul wrote to the Ephesians.
En dat was wat Paulus de Efeze
schreef. He says you can read this letter 100 times, you won't understand.
Je kunt deze brief misschien wel 100 keer lezen en het toch niet begrijpen.
You need God to open the eyes of your heart.
Je hebt God nodig om de ogen van die innerlijke mens van dat hart te openen.
Otherwise you'll be like a blind man trying to read the scriptures.
Anders bent u net als een blinde man die de schriften probeert te lezen en te begrijpen.
How many of you realize that?
En hoeveel van u realiseren zich dat?
That requires humility.
Dat is, dan heeft u nederigheid nodig.
Now I know when I've come to the scriptures.
Ik weet als ik tot de schriften kom.
That's how I've come.
Dat is hoe ik wil komen.
I said, Lord, in earthly things I'm quite clever.
En ik zeg dan, Heer, in aardse dingen ben ik But aardig, verstandig en wijs.
When I come to this book, I want to come like a baby.
Maar als ik naar de Bijbel ga, wil ik komen als een jong kind, als een
Because
baby.
You don't reveal things to clever people.
Want u openbaart de dingen niet aan de verstandigen en de wijzen.
I want to come with purity in my heart.
Ik wil komen met reinheid in mijn hart.
With every sin confessed.
Met alle zonden beleden.
Now you don't need to confess all your sins to understand mathematics and science.
Je hoeft al je zonden niet te beleiden om ook wiskunde te kunnen begrijpen.
A man can be a great professor and also an adulterer in his private life.
Iemand kan een professor zijn, een geleerde, maar tegelijkertijd ook een overspeler.
But you can't
iemand.
Understand scripture if your heart is impure.
Maar je kunt niet de schriften verstaan als uw hart onrein is.
Sin blinds the eyes of my heart.
Zonde verblindt de ogen van mijn hart.
When I read the scriptures, I will understand with my mind, but see nothing in my heart.
Dan lees ik de schriften wel en dan begrijp ik het met mijn verstand, maar mijn hart krijgt geen licht.
I started studying the Bible 50 years ago.
Ik ben begonnen met de Bijbel te bestuderen 50 jaar geleden.
I never went to a Bible school.
Ik ben nooit in een Bijbelschool.
But I spent many, many hours asking God to teach me about Jesus from this book.
Maar ik heb vele, vele uren doorgebracht God vragende om de Heer Jezus aan mij te openbaren.
And I knew that the Holy Spirit could teach me.
En alleen de Heilige Geest kon mij dat leren.
And everything I learned from the Holy Spirit.
En alles wat ik geleerd heb, heb ik van de Heilige Geest geleerd.
Let me show you another verse.
Ik zal u nog een vers lezen.
See, Timothy was Paul's closest co-worker.
Timotheus was Paulus' meest naaste medewerker.
He had lived with Paul for about 20 years.
Hij had met Paulus voor 20 jaar samengewerkt.
More than that.
En misschien wel meer dan dat.
And Paul writes to Timothy in 2 Timothy chapter 2.
En dan schrijft Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 2.
See what Paul says.
Kijk wat Paulus hier zegt.
2 Timothy 2 verse 7.
2 Timotheus 2 vers 7.
Consider what I say and the Lord will give you understanding in everything.
Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen.
Now we would say, read what I say 10 times and you'll understand it.
Wij zouden zeggen, lees wat ik u geschreven heb 10 keer en dan zult u het wel begrijpen.
Meditate on what I say and you'll understand it.
Of overpeins wat ik u geschreven heb en u zult het begrijpen.
But what Paul is saying here,
maar wat Paulus hier zegt,
you can meditate as much as you like, you won't understand it.
Je kunt het nog zo vaak overlezen, maar u zult het
you
niet begrijpen.
You can read it 100 times, you won't understand.
Je kunt het zelfs 100 keer overlezen, maar u zult
you
het
can
niet
have
begrijpen.
Somebody explain it to you, you won't understand it.
En misschien dat iemand anders het u uitlegt, wilt u, maar u zult het nog niet begrijpen.
The Lord has to give you understanding.
De Heer moet u inzicht geven.
Timothy, even though you have been with me for 20 years.
Timotheus, zelfs als je 20 jaar nu met mij.
If the Lord does not give you understanding.
Als de Heer je geen inzicht geeft.
You'll only have head knowledge that kills you.
Dat heeft u alleen maar kennis in uw verstand wat u uiteindelijk zal doden.
This is the reason why the great scholars in the synagogues could not recognize Jesus Christ.
En dit is ook de reden waarom de grote Bijbelgeleerden in de synagoge de Heer Jezus niet konden herkennen.
And this is why Gamaliel's greatest student Paul was killing the Christians.
En daarom was ook de grootste leerling van Gamaliel, Paulus, degene die de christenen vervolgde.
What book was Paul studying under Gamaliel for so many years?
Welk boek heeft Paulus daar onder Gamaliel zoveel jaren bestudeerd?
The Bible, Genesis to Malachi.
De Bijbel, het Oude Testament van Genesis tot Malachi.
He studied it, studied it, studied it.
Hij studeerde het, bestudeerde het, bestudeerde het.
And he was convinced that Jesus was a false prophet.
En hij werd overtuigd dat de Heer Jezus een valse profeet was.
And the Old Testament said that false prophets and their followers must be killed.
En hij vond dat in het Oude Testament duidelijk werd dat de volgelingen van deze Heer Jezus vervolgd en gedood moesten worden.
That's the greatest example of how a scholar can be completely blind.
En dat is een heel groot en mooi en belangrijk voorbeeld hoe een van een geleerde zo blind kan zijn.
So I want to encourage you, my brothers and sisters.
En daarom wil ik u aanmoedigen, broeders en zusters.
Walk in humility.
Wandel in nederigheid.
And may you grow in humility.
En mag u daar in die nederigheid
then
ook groeien. Then
you will understand Jesus.
Dan zult u ook de Heer Jezus leren kennen.
Otherwise you'll never understand him.
Anders zult u hem nooit begrijpen.
See, in the Old Testament.
In het Oude Testament.
The light was in the word of God.
Was het licht in het woord van God.
See Psalm 119 verse 105.
In Psalm 119, zullen we dat even opslaan? Psalm 119.
You know
vers
that
105.
It's a very well-known verse.
Een zeer bekend vers.
God's word is a lamp to our feet and a light to our path.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten en licht op mijn pad.
God's word was the light.
Gods woord was het licht daar.
What is the light in the New Testament?
En wat is het licht in het Nieuwe Testament?
It's not God's word.
Dat is niet Gods woord.
Did you know that?
Wist u dat wel?
Jesus said.
Heer Jezus zei.
I am the light of the world.
Ik ben het licht van de wereld.
So in the Old Testament, it was the written word that was the light.
Dus in het Oude Testament was het geschreven woord het licht.
In the New Testament, it is the word made flesh in Christ that is the light.
In het Nieuwe Testament is het licht, de Heer Jezus, het vlees geworden woord.
So if you know the written word,
dus als u het geschreven woord kent,
but you don't know the living word,
maar het niet het levende woord kent,
you won't have light.
Zult u geen leven hebben.
And it says in John 1:4.
Het zegt in Johannes 4.
In Jesus Christ was life.
In de Heer Jezus was leven, 1 Johannes.
And that life was the light of men.
En dat leven was het licht der mensen.
What was the light in the Old Testament?
Wat was het licht in het Oude Testament?
Thy word is a light to my path.
Uw woord is een lamp of een licht.
And in the New Testament?
In het Nieuwe Testament?
The life of Jesus is my light.
Het leven van de Heer Jezus is mijn licht.
We need to see the difference between old covenant and new covenant.
We moeten het verschil zien tussen het oude verbond en het nieuwe verbond.
If you try to get light by reading the Bible, you're back in the old covenant.
Als je probeert licht te ontvangen door alleen maar de Bijbel te lezen, dan ben je weer terug bij het oude verbond.
But if you read the Bible to see Jesus and his life, then you get light in the new covenant.
Maar als u de Bijbel leest om de Heer Jezus te zien, zijn licht en leven, dan bent u in het nieuwe verbond aangeland.
And that's what Jesus said to the Pharisees.
En dat is wat de Heer Jezus zei aan de Farizeeën.
We saw that in John 5:39.
Zoals we net gelezen hebben in Johannes 5.
You go to the scriptures because you think eternal life is there.
Ja, u gaat naar de schriften want u denkt daar eeuwig leven te kunnen vinden.
It's not there.
Het is daar niet.
You don't come to me.
Je moet naar mij komen. U komt niet tot mij.
Life is in me, not in the book.
Het leven is in mij, niet in het boek.
Do we understand that?
Begrijpen we dat wel?
For example,
bijvoorbeeld,
if I were to ask you this question,
als ik deze vraag aan u zou stellen.
Who is the light of the world today?
Wie is het licht der wereld vandaag de dag?
Who is the light of the world today?
Wie is het licht van de wereld vandaag de dag?
I think most Christians, 99% of them would say Jesus Christ.
Dan zouden 99% van de christenen denk ik zeggen de Heer Jezus Christus.
Wrong.
Maar het is fout.
I'll show it to you from scripture.
Ik zal het u laten zien uit de schriften.
You know, if you read scripture carefully, you learn many things.
Als je de schriften nauwlettend leest, dan leer je heel veel dingen.
John chapter 9.
Johannes hoofdstuk 9.
Verse 5.
Vers 5. Johannes hoofdstuk 9. En het
John
vijfde
chapter
vers.
9, verse 5.
Johannes 9 en vers 5.
What did Jesus say?
Wat zegt de Heer Jezus daar?
While I am in the world, I am the light of the world.
Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld.
During the 33 and a half years that he was on earth,
gedurende die 33,5 jaar dat hij op de aarde was,
he said, I'm the light of the world.
Zei hij, Ik ben het licht der wereld.
He said that in John 8:12.
Hij zei dat in Johannes 8 vers 12.
Previous chapter.
In het vorige hoofdstuk.
But then he clarified it.
Maar dat legt hij verder uit.
By saying that is only as long as I'm in the world.
Dat is alleen maar zolang ik in de wereld ben.
The life we saw that John 1:4, the life of Jesus is the light.
Johannes 1 vers 4, het leven is het licht der mensen.
And as long as he lived there on earth, he was the light of the world.
En zolang hij daar op de aarde leefde, was hij het licht voor de wereld.
So now he ascended up to heaven.
Maar nu is hij opgevaren naar de hemel.
According to this verse, he is not the light of the world anymore.
Dan is hij volgens dit vers niet meer het licht van de wereld.
Then who's the light of the world now?
Maar wie is dan wel nu het licht van de wereld?
See Matthew chapter 5 and verse 14 for the answer.
In Matthäus 5 vinden we het antwoord.
Matthew chapter 5 and verse 14.
Matthäus 5 en dan vers 14. Daar vinden we het antwoord.
Jesus looked at his disciples.
De Heer Jezus keek zijn discipelen aan.
And said, "You are the light of the world."
En zei toen: "U bent het licht van de wereld."
Have you seen that?
Heeft u dat wel eens gezien?
So if somebody asks me,
als iemand mij dus vraagt,
"Who is the light of the world?"
Wie is het licht der wereld?
And say me.
Dan zeg ik: dat ben ik.
People are shocked.
En dan meestal zijn er mensen gechoqueerd.
What blasphemy.
Wat een godslastering.
Zach Poonen says he's the light of the world.
Zach Poonen zegt dat hij het licht der wereld is.
I say before you get angry with me, I'll show it to you in scripture.
En nou dan zeg ik: "Oh, wacht even, voordat u nou boos op mij wordt, zal ik het u even uit de schrift laten."
Look in your Bible in Matthew 5:14.
En kijkt u even in uw eigen Bijbel in Matthäus 5 vers 14.
And just by the way, it's not only me, it's you as well.
Het is ook niet alleen ik, maar u allemaal, wij samen.
Why haven't we seen it?
Maar waarom hebben wij dat nooit gezien?
Why are you afraid to say, when Jesus said, "You're the light of the world," I'm the light of the world?
Waarom bent u bang als de Heer Jezus dat zelf gezegd heeft om te zeggen: "Ik ben het licht der wereld"?
Are you ashamed to say I'm a child of God?
Bent u beschaamd om te zeggen: "Ik ben een kind van God"?
How do you know you're a child of God?
Hoe weet u dat u een kind van God?
Because the word of God says, if you
receive
Christ, you're a child of God.
Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan ben je een
kind
van God.
But a lot of people in the world who say you're arrogant to say you're a child of God. Who said that?
Veel mensen in de wereld zegt: "U bent arrogant, trots om dat te zeggen dat je een kind van God bent."
You're not ashamed to say you're a child of God.
Maar u bent niet beschaamd om dat ook te belijden dat u een kind van God bent.
Why are you ashamed to say I'm the light of the world?
Maar waarom bent u dan wel beschaamd om te zeggen:
"The
ik
same
ben het
Bible
licht
says that."
Ook de Bijbel zegt datzelfde ook.
Because we want to avoid that responsibility.
Omdat we eigenlijk om de verantwoordelijkheid willen heen lopen.
It is a tremendous responsibility to be the light of the world.
Omdat het een geweldige verantwoordelijkheid inhoudt.
You have to manifest it in your life.
Want het moet duidelijk worden, voortkomen uit uw leven.
What is the light?
Wat is het licht?
It's not Bible knowledge.
Het is niet Bijbelkennis.
Bible knowledge is not the light.
Bijbelkennis is niet het licht.
Old Testament, that was okay.
Voor het Oude Testament was het prima.
Thy word is a light unto my path.
Uw woord is het licht op mijn pad.
But what is the light in the New Testament?
Maar wat is het licht in het Nieuwe Testament?
In Jesus was life, and that life is the light of men.
In de Heer Jezus was leven, en dat leven was het licht van
de mensen. So what people have to see in me when to say I'm the light of the world?
Als ik zeg ik ben het licht der wereld, wat moeten de mensen in mij zien?
It's not Bible knowledge.
Het is niet de Bijbelkennis.
It's not that I can quote this verse and that verse and this doctrine and that doctrine.
Dat ik snel dat Bijbelvers kan citeren of dat Bijbelvers of die leerstelling kan uitleggen.
That just shows I'm a scholar, not the light of the world.
Dat laat alleen maar zien dat ik een geleerde ben, een schriftgeleerde.
It's when I have the life of Jesus that I can say I'm the light of the world.
Alleen als ik het leven van de Heer Jezus heb, kan ik laten zien dat ik het licht der wereld ben.
And that shows what a tremendous responsibility there is upon us to manifest that life.
En daarin zien we wat een geweldige verantwoordelijkheid er op ons rust om dat leven, dat licht te
laten
zien.
And until we manifest that life, we are not fulfilling our responsibility.
En totdat we dat leven, dat licht laten schijnen, vervullen we onze verantwoordelijkheid.
It's the way we live that manifests the light of the world.
Het is de wijze waarop wij leven die dat licht laat schijnen.
Somebody asked me once in India.
Eens vroeg iemand mij in India.
Brother Zach, what is the difference between your church and other churches?
Broeder Zach, wat is het verschil tussen uw gemeente en al die andere gemeenten?
I said, we don't say our church is better than any other church.
Ik zei, wij zeggen echt niet dat onze gemeente beter is dan
Because
al die andere.
Because we don't believe in comparing ourselves with anybody else.
Want wij geloven niet in met dat vergelijken met alle anderen.
We don't say our music is better than anybody else.
Wij zeggen ook niet onze muziek is beter
or
dan
our preaching is better than anybody
onze
else.
Onze prediking is beter dan ergens.
But I'll tell you one difference.
Maar ik zal u wel één verschil.
For other churches,
voor andere gemeenten.
The most important day is Sunday.
De belangrijkste dag is zondag.
For us, the important day is Monday.
Voor ons is de belangrijkste dag maandag.
And Tuesday.
En dinsdag.
And Wednesday.
En woensdag.
And Thursday.
En donderdag.
And Friday.
En vrijdag.
And Saturday.
En zaterdag.
And Sunday evening after you go home.
En de zondagmiddag of avond dat je weer naar huis gaat.
In other words.
En met andere woorden.
What I mean is,
wat ik bedoeld heb te zeggen,
it's not for us the important thing is not how good the music is or how good the preaching is on Sunday.
Het is niet hoe goed de muziek is geweest op zondag of hoe goed de prediking is geweest op zondag.
The important thing is how you live with your wife at home on Monday.
Het belangrijke is hoe leeft u met uw vrouw op maandag thuis.
And how you behave in your office on Tuesday and Wednesday.
En hoe u zich gedraagt op maandag in uw in de zaak.
And how you behave when you're on the road and other people are not obeying the rules.
En hoe u zich gedraagt op de weg als anderen zich niet aan de regels houden.
And when other people are angry on the road, how you behave.
En als anderen wel boos worden daar op die weg, hoe gedraag jij je dan daar
in ieder geval? That is more important to us than how good the music is on Sunday morning.
En dat vinden wij veel belangrijker dan hoe de muziek of wat dan ook op zondag.
So what I was trying to emphasize by that statement.
Wat ik probeerde de nadruk op te leggen door dat te zeggen.
That on Sunday we are only teaching people how to live on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, etc.
Dat we op zondag alleen maar de mensen leren hoe ze moeten leven op maandag, dinsdag, woensdag enzovoort.
Many people go home after a Sunday meeting and say, boy, we had a great time this Sunday morning.
Heel veel mensen gaan zondag naar huis en zeggen, tjonge, wat hadden we een geweldige samenkomst vanmorgen.
I see, that's just entertainment.
Dat is dus entertainment.
You know, it's like going to some people go to a movie and say, boy, that was great, we had a great time.
Net zoals mensen naar de film gaan en zeggen, oh, we hebben een geweldige film gezien.
I see, that's not what we should be saying. That is not what we should be saying.
Dat is niet wat we zouden moeten zeggen.
We should say, hey, we learned today how to live for the rest of the week.
Hey, we hebben vandaag iets geleerd hoe we de rest van de week kunnen leven.
How to behave at home, on the road, in the office, everywhere.
Hoe we moeten ons gedragen op de weg, thuis, op de zaak.
That is what we teach in our church.
En dat is wat wij proberen te leren in onze
gemeente. And that is the life of Jesus.
Dat is de leven van Jezus.
We don't manifest the light only on Sunday morning.
We manifesteren het licht niet alleen op zondagmorgen.
We have to manifest the light where there's darkness in the world.
We moeten het licht laten schijnen daar waar het donker is in de wereld.
And that is impossible without the Holy Spirit.
En dat is onmogelijk zonder de Heilige Geest.
You know, in the Old Testament they could not have the Holy Spirit dwelling inside them.
In het Oude Testament kon de Heilige Geest niet in mensen wonen.
And that's why they could not be a light.
En daarom konden ze geen licht zijn.
But now, after the day of Pentecost,
maar nu, na Pinksteren,
the Holy Spirit can live within us.
Kan de Heilige Geest in ons komen wonen.
And now that light can be manifested from within.
En zo kan dat licht van binnenuit gaan schijnen.
As I've studied the scriptures through so many years,
ik heb de Bijbel zoveel jaren bestudeerd.
I've come to one conclusion.
Ik ben tot één conclusie gekomen.
That the clearest verse about the ministry of the Holy Spirit is in 2 Corinthians 3:18.
De duidelijkste vers over de bediening van de Heilige Geest vinden we terug in 2 Korinthe 3 vers 18.
There's a lot of confusion concerning the ministry of the Holy Spirit in the world today.
Er is heel veel verwarring vandaag de dag in de wereld over de bediening van de Heilige Geest.
But here is a verse that has clarified for me what is the ministry of the Holy Spirit.
Maar hier staat een vers wat voor mij duidelijk maakt wat de bediening van de Heilige Geest is.
I've never found a verse that's more complete than this one verse.
En ik heb ook geen ander vers gevonden over de bediening van de Heilige Geest wat meer compleet is als dit vers.
You know, it speaks here about a mirror.
Het spreekt hier van een spiegel.
In verse 18.
In vers 18.
If you go to James 1:25, it says the mirror is the law.
Als je naar Jacobus 1:25 gaat, dan ziet u dat de wet een spiegel is.
The Old Testament law was like a mirror.
De Oud-Testamentische wet was als een spiegel.
You looked at the Ten Commandments, you saw your sin.
En als je naar de 10 geboden keek, dan zag je je eigen zonde.
And the law was supposed to show you your sin.
En de wet moest dus je van zonde overtuigen.
Paul says, without the law, there's no knowledge of sin.
En zonder de wet was er ook geen overtuiging van zonde.
It's like a mirror. You look in it and you show see the dirt on your face.
Het is like zoals een spiegel en als je erin kijkt, zie je dat
so,
de viezigheid op je.
The law was like that.
En zo was de wet bedoeld.
But now in the New Testament.
Maar nu in het Nieuwe Testament.
When you look into the mirror.
Als je nu in de spiegel kijkt.
You don't see yourself.
Zie je niet jezelf.
You see the glory of Jesus.
Je ziet de heerlijkheid van de Heer Jezus.
Did you see that?
Zie je dat?
We see in as in a mirror the glory of the Lord.
Wij zien als in een spiegel de heerlijkheid van de Heer.
So when we read the scriptures.
En als we dus de schriften lezen.
And for the mirror is the scriptures.
Want de spiegel is de schriften.
What you're supposed to see is the glory of Jesus Christ.
Wat je zou moeten zien is de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus.
That means when I read the scriptures,
dat betekent als ik de schriften lees,
I mustn't just see the letters.
Dan moet ik niet alleen het letter zien.
I must say, Lord, show me your glory.
Dan moet ik bidden, Heer, laat me uw heerlijkheid zien.
That's what Moses prayed, oh God, show me your glory.
Dat is wat Mozes bad, oh Heer, laat me uw heerlijkheid zien.
So that is what the Holy Spirit does first of all.
Dat is wat de Heilige Geest ten eerste en doet.
The Holy Spirit has come to show me the glory of the Lord in the scriptures.
De Heilige Geest is gekomen om de heerlijkheid van de Heer Jezus om mij te laten zien in de schriften.
It says here in this verse, this is from the Holy Spirit at the end of that verse.
En dat staat aan het eind van het vers, het is door de Geest.
So that's the number one ministry of the Holy Spirit.
Dat is het eerste, de belangrijkste bediening
van
de Heilige Geest.
As I read the scriptures,
als we de schriften lezen,
to see the glory and the beauty of Jesus Christ.
Om de heerlijkheid en de schoonheid van de Heer Jezus te zien.
Not doctrines.
Geen leerstellingen in eerste
plaats. Not verses.
Niet alleen maar versen.
But the glory of Jesus Christ.
Maar de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus.
That should be our prayer.
Dat moet ons gebed zijn.
Spirit of God, show me the glory of Jesus as I see the scriptures.
Geest van God, laat me die heerlijkheid zien als ik de
and
schriften
then,
lees.
When I see the glory of Jesus,
en als ik die heerlijkheid van de Heer Jezus ga
you
zien.
Know what happened to Isaiah when he saw the glory of the Lord in Isaiah 6?
Weet u wat er gebeurde toen Jesaja de heerlijkheid van de Heer zag in Jesaja 6?
What happened?
Wat gebeurde?
He immediately saw his own need.
En toen zag hij onmiddellijk zijn eigen nood.
He did not see his need by looking inside himself.
Hij zag zijn eigen nood niet door naar binnen te kijken.
And we must never try to look inside ourselves. We'll get depressed.
En we moeten nooit naar binnen gaan kijken, want dan ga ik er depressief van.
Now there are a lot of people who say you must look inside yourself.
En er zijn veel mensen die zeggen ja, je moet naar binnen kijken.
Psychologists say that.
Vooral psychologen.
I never do it.
Ik heb het nog nooit gedaan.
Because I'll get depressed looking inside myself.
Dan word ik alleen maar depressief van als ik naar binnen
But when I see the glory of Jesus,
maar als ik de heerlijkheid van de Heer Jezus
then I
ga
see
zien,
my need.
Dan ga ik mijn nood zien.
Oh Lord, I'm so unlike you.
Ik ben zo nog niet gelijk aan u.
I'm not as pure as you are.
Ik ben nog lang niet zo rein als
I'm not
u
as humble as you are.
Ik ben nog lang niet zo nederig
I'm
als
not
u bent.
So unselfish and loving as you are.
Ik ben nog niet zo onzelfzuchtig en liefdevol als u
and
bent.
I, like Isaiah said, Lord, my tongue is dirty.
En zoals Jesaja dan zegt, oh, mijn tong is onrein.
So we see our need when we see the glory of Jesus.
We gaan onze nood zien als we de heerlijkheid van de Heer Jezus
And if it
gaan
stops
zien.
There, we'll get depressed.
En als we daar zouden stoppen, worden we depressief.
Because we see Jesus so glorious and I'm so filthy.
En dan zien we de Heer Jezus zo heerlijk en mijzelf zo vuil.
So the Holy Spirit has got a second ministry.
Zo, dus de Heilige Geest heeft nog een tweede bediening.
And that ministry is mentioned here in verse 18.
En die wordt hier in vers 18 ook aangeduid.
What is the second thing the Holy Spirit does?
Wat is het tweede wat de Heilige Geest
He shows
doet?
Me the glory of Jesus.
Hij laat mij de heerlijkheid van de Heer Jezus
and then
zien.
He changes me into that likeness from one degree of glory to another.
En hij verandert mij daardoor in datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.
That really excites me.
En dat maakt mij zo blij.
And you can be sure that if you submit to the Holy Spirit, the Holy Spirit's work in you will also be perfect and complete.
U mag er zeker van zijn als u zich volledig overgeeft aan het werk van de Heilige Geest, dat dat werk van de Heilige Geest
See,
ook volledig gedaan wordt.
I don't have a struggle to make myself like Jesus.
Ik hoef niet te vechten en te streven om mezelf te maken zoals de Heer Jezus.
This is an amazing verse.
Dit is een geweldig, een verbazingwekkend
the
vers.
Two ministries of the Holy Spirit.
De twee bedieningen van de Heilige
First
Geest.
First of all, to show me the glory of Jesus.
Eerste plaats de heerlijkheid van de Heer Jezus
to show
te laten
me
zien.
How pure he was.
En hoe rein hij was.
And to make me more and more pure like him.
En dan mij meer en meer rein te maken zoals hij
to
is.
To show me how humble he was
en eerst laten zien hoe nederig
and to make me more and more humble like him
en dan mij steeds meer nederig te maken
to
zoals
show
hij.
Me how loving he was
en mij te laten zien hoe liefdevol
and to make
hij was
me more loving like him
en mij steeds liefdevoller te maken zoals hij is
to show me how he served his father with the gifts of the Holy Spirit
en te laten zien hoe hij de vader diende met de gaven die hem gegeven
and
waren
to give me the gifts of the Holy Spirit so that I can also serve the father
en mij de gaven van de Heilige Geest dan te geven hoe, en te laten zien hoe ik de vader
This is why the new covenant is a ministry of the Holy Spirit.
En daarom is het nieuwe verbond een bediening van de Heilige Geest.
See 2 Corinthians 3 and verse 6.
In 2 Korinthe 3 vers 6.
He says God has made us servants of a new covenant, not of the letter, but of the spirit.
Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de
Because
geest.
The letter will kill.
Want de letter doodt.
But the spirit gives life.
Maar de geest maakt leven.
So, dear brothers and sisters,
lieve broeders en zusters,
we must open ourselves to the Holy Spirit of God.
We moeten ons openstellen voor de Heilige Geest.
This is the most important thing in the New Testament.
Dit is het meest belangrijke ding dat we kunnen doen.
What did we read? We are servants of a new covenant in the Holy Spirit.
We hebben gelezen, we zijn dienaars van een nieuw verbond in de Geest.
And if you don't open yourself to the Holy Spirit,
en als je je leven niet opent voor de Heilige Geest,
you will be just quoting the letter of Scripture.
Dan ga je straks alleen maar de letter, de schriftplaats citeren.
And you will not become like Jesus.
Maar dan wordt u niet zoals de Heer Jezus.
You will not have the life of Jesus.
Je hebt niet dat leven van de Heer Jezus.
See Romans chapter 8.
Laten we nog Romeinen 8 opslaan. Romeinen 8.
In Romans 8 we read about the law of the Holy Spirit.
In Romeinen 8 lezen we over de wet van de Geest.
In the Old Testament it was the law of Moses.
In het Oude Testament hadden we de wet van Mozes.
Romans 8 verse 2.
Maar in Romeinen 8 vers 2.
Have you seen this expression?
Heeft u deze uitdrukking wel eens gelezen?
The law of the Holy Spirit.
De wet van de Heilige Geest staat hier.
The Old Testament was the law of Moses.
Het Oude Testament was de wet van Mozes.
The law of Moses had 613 commandments.
De wet van Mozes had 613 geboden.
The Ten Commandments out of those 613 are well known.
Die 10 uit die 623 of 613.
But there were 603 other commandments.
Maar er waren nog 603 andere geboden.
In Exodus and Numbers and Deuteronomy.
In Exodus en Numeri en Deuteronomie.
That was a full the law of Moses full of a lot of rules.
De wet van Mozes was vol met geboden.
And you had scribes studying those rules.
En je had een schriftgeleerde die geboden allemaal bestudeerde.
If you wanted to know what to do in a situation, you had to go to the scribes and the fellow will look up some rule and tell you what it is.
Dus als u dan wat wilde begrijpen wat u moest doen in een bepaalde situatie, ging u naar een schriftgeleerde en die probeerde dan uit al die
But
regels er eentje uit te
vissen. Now we don't live with a law full of rules.
Maar wij hebben nu niet een wet vol met regels.
Now it is by the law of the Holy Spirit.
Nu hebben we de wet van de Geest. Van de
the
Heilige
law
Geest.
Of the Holy Spirit is not rules.
De wet van de Heilige Geest bestaat niet
it
uit
says,
regels.
The law of the Spirit is life in Christ Jesus.
De wet van de Heilige Geest staat hier is het leven in Christus Jezus.
Did you see that?
Zie je dat? Romeinen 8.
The law of the Spirit is life in Christ Jesus.
De wet van de Geest is het leven in Christus Jezus.
There's a difference between that life and law.
Er is een groot verschil tussen dat leven en de wet.
Many Christians live under law.
Veel christenen leven nog onder de wet.
Not the law of Moses.
Niet de wet van Mozes.
But laws made by the pastors and preachers of their churches.
Maar regels en wetten die gemaakt zijn door de voorgangers en de priesters.
And it is such a burden.
En het is zo'n groot juk.
It makes them legalists.
Het wordt wetticisme.
It makes them Pharisees.
Het worden farizeeërs.
And there are strong leaders in many churches.
En er zijn sterke leiders in heel veel kerken.
Who say you got to do this, you got to do this.
Je moet dit doen en je moet dat doen.
And they become first class hypocrites.
En ze worden eerste klas hypocrieten.
You know, for example, in India.
Sorry.
In India.
In India.
It's many Pentecostal churches.
Hebben veel Pinkstergemeentes.
They are very strict about women not wearing any ornaments on their ears.
Zijn zeer strikt in het feit dat de dames geen oorbellen en dergelijke dragen.
And they look down on some woman who wears a earring.
En die kijken dan ook neer op andere vrouwen die wel een oorbel of dergelijke dragen.
They quote some verse.
En ze hebben daar een bepaald vers voor.
But they don't see.
Maar ze zien niet.
You know. Those women who look down on others who wear these ornaments.
Die vrouwen die dus neerkijken op anderen die wel een oorbelletje dragen.
They say you're wearing this 20 euro ring.
Sorry.
Which costs 20 euros.
Je draagt die ring van 20 euro.
But they don't feel condemned that they are wearing a 1000 euro dress.
Maar ze voelen zich niet veroordeeld dat ze wel een 1000 euro dure jurk dragen.
That is the hypocrisy I'm talking about.
Dat is de huichelarij die daarin zit.
They condemn somebody for wearing 20 euros here, but they've got bathroom fittings in their house that cost 10.000 euros.
En ze veroordelen iemand voor een ring van 20 euro, maar ze hebben wel in een badkamer hele dure apparatuur.
This is hypocrisy.
Dit is huichelarij.
Laws.
Allemaal regeltjes.
Can't see this, can't see that, can't see the other thing. Can't do this, can't do the
oh,
other
je kan
thing.
Niet dit doen, je kan niet dat doen, je mag dit niet.
But what about life in Christ Jesus?
Maar wat over
you know,
het leven in Christus?
Many people say, can I watch this television program or that television program?
Sommige mensen zeggen, kan ik dit televisieprogramma nou wel zien of niet zien?
I say, what shall I say?
Dan zeg ik, wat zal
shall
ik
I make a
zeggen?
Big list of all the television programs you must not see?
Zal ik een hele lange lijst maken met programma's die je wel en niet mag zien?
That's a law.
Dat is een regel, dat is een wet.
I say much better to live by the life of Jesus.
Het is veel beter om te leven vanuit dat leven
van de Heer Jezus. How does that work?
Hoe werkt dat?
When you're if you're sitting in front of a television.
Als u voor een televisie zit.
You imagine that Jesus Christ is sitting next to you.
Dan denkt u dat de Heer Jezus naast u zit.
And if you think that he will enjoy that program, watch it.
Als u denkt dat hij dat programma heel erg fijn vindt, nou kijk
and
u rustig
naar. If you think Jesus will say turn it off.
Als u denkt dat de Heer Jezus zou zeggen, nou dat kun je beter uitzetten.
Turn it off.
Dan moet u het uitzetten.
That's only one simple rule of life.
Dat is een hele simpele regel van dat
not only
leven.
For television.
En dat geldt niet alleen voor
everything.
De televisie, maar dat geldt voor alles.
Somebody, one young girl in our church came to ask me.
Een jonge zuster kwam eens naar mij toe.
How should I live as a Christian? How should I dress as a Christian girl?
Ze vroeg mij, hoe zou ik mij kleden als een christenmeisje?
What shall I tell her?
Nou, wat zal ik haar dan vertellen?
That your skirt must be so many centimeters.
Dat je rok zoveel centimeter moet zijn.
I say, I'm not a tailor, I'm a servant of God.
Ik ben geen kleermaker. Ik ben een dienstknecht van de Heer.
Or your blouse must be so many centimeters.
Of je blouse moet zo lang zijn.
No.
Nee.
I said if Jesus was living in the next street.
Als ik zou zeggen, de Heer Jezus woont op de volgende straat.
And he phoned you up one day and say.
En hij zou je de volgende dag telefoneren en zei.
Come to my house.
Kom eens naar mijn huis toe.
I want to go for a walk with you in the marketplace.
Ik zou graag eens een wandeltje met je maken over de marktplein.
How would you dress to go for a walk with Jesus in the marketplace?
Hoe zou je dan kleden als de Heer Jezus jou had uitgenodigd om eens een wandeltje
That's
over de
the way you should dress every time everywhere you go.
Nou, dat is de wijze waarop jij je moet kleden elke keer weer.
Don't you want Jesus to go with you everywhere?
Wil je niet dat de Heer Jezus altijd met je meegaat?
That's the only rule.
Dat is de enige regel.
Life in Christ Jesus.
Leven in de Heer Jezus.
For everything.
Voor alles.
That is the law.
Dat is de wet.
The law of the Holy Spirit.
De wet van de Heilige Geest.
Will the life of Jesus permit this?
Staat het leven van de Heer Jezus in mij dit toe?
Or will it not permit it?
Of staat dat leven
everything,
niet toe?
Everything.
Alles.
What sort of jokes can I speak?
Wat voor grapjes kan ik maken?
The type of jokes I can speak if Jesus is sitting there in front of me.
Dat zijn dezelfde grapjes die ik moet kunnen maken als de Heer Jezus daar zit.
What? How shall I speak to my wife?
Hoe spreek ik met mijn vrouw?
You know, when I conduct a marriage.
Als ik een huwelijk moet sluiten.
I said what Jesus said: if two are gathered together, I'm in the midst.
En waar twee samenkomen, ben ik in het midden.
And I said, now you husband and wife, you're being joined together.
Dan zeg ik, man en vrouw, je wordt nu samengevoegd.
I hope Jesus is in your midst.
Dan hoop ik dat de Heer Jezus daar in het midden is.
You should not be joined together without Jesus in your midst.
Ja, je moet niet samengevoegd worden zonder dat de Heer Jezus in het midden is.
Then you're like the heathen.
Dan ben je zoals de heidenen.
But if you're joined together in Jesus' name.
Maar als je samengebracht bent in Jezus' naam.
Then Jesus is in the middle.
Dan is de Heer Jezus in het midden.
So I tell the husband.
Dan vertel ik de
now,
man.
From now, you're married now.
Je bent nu getrouwd.
For the rest of your life.
Voor de rest van je leven.
Whenever you speak to your wife.
Met alles wat je tegen je vrouw zegt.
Remember, Jesus is in the middle.
En bedenk dan dat de Heer Jezus in het midden is.
Oh, you'll speak in a different way then.
En dan zou je anders praten.
And I tell the wife.
En ik zeg tegen de vrouw.
From now till the rest of your life.
Nu tot voor de rest van je leven.
When you speak to your husband.
Als je spreekt aan je man.
Remember, Jesus is in the middle.
Bedenk dan dat de Heer Jezus daar in het midden staat.
You'll speak in a very different way.
Dan zou je heel anders praten.
Don't you speak in a different way to your husband or wife if some believer is there?
He, spreek je ook niet anders tegen je vrouw of man als er een gelovige bij is?
Why is it we speak differently when the believer is not there?
Waarom spreken we anders als de gelovigen er niet zijn?
A husband and wife can be quarreling in a home.
Man en vrouw kunnen ruzie maken thuis.
Suddenly the doorbell rings.
En dan gaat ineens de deurbel.
Quarreling stops.
En dan houdt het ruzie even op.
And some believer walks in.
En de gelovige komt binnen.
And the husband and wife are very nice to each other.
Dan zijn ze even heel erg vriendelijk weer tegen elkaar.
Because this believer is coming.
Omdat die gelovige binnen is gekomen.
Then he goes away.
Dan gaat de gelovige weg.
And the quarreling starts again.
En ze beginnen weer.
Why?
Waarom?
Because the brother has gone.
Omdat de broeder er niet meer is.
Who is here now?
Maar wie is daar nou nog steeds?
Only Jesus.
De Heer Jezus is daar nog steeds.
And who cares for him?
Maar ja, wie geeft om hem?
This is the condition of many Christian homes.
En dit is de werkelijkheid van vele
They
christelijke
say huizen. Jesus is in the home. He's not there.
Ze zeggen, de Heer Jezus is hier in dit huis, maar
they are
hij
more,
is daar niet.
They are more careful in their conversation if a brother is there.
Ze zijn veel voorzichtiger met hun gesprek als er een broeder bij is.
And when he's gone, who's in the home?
En als hij weg is, wie is er dan in het huis?
They say Christ is in the home.
Ze zeggen Christus is in het huis.
He's not there.
Maar hij is er niet.
The Holy Spirit brings the presence of Jesus into our life.
De Heilige Geest brengt de tegenwoordigheid van de Heer Jezus in
Dear brothers and sisters.
Lieve broeders en zusters.
This is the reason why God poured out his spirit on the day of Pentecost.
Dit is de reden waarom de Heilige Geest is uitgestort op Pinksteren.
See what Jesus said in John chapter 14.
Laten we zien wat de Heer Jezus daarover zegt in Johannes 14.
Concerning the gift of the Holy Spirit.
En over de gaven van de Heilige Geest. Johannes 14.
He says in verse 16.
14 vers 16.
I will ask the Father and he'll give you another helper.
Ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven.
And he will be with you forever.
En hij blijft bij u tot in eeuwigheid.
The Holy Spirit will come and he'll be with me all the time.
De Heilige Geest komt dus en zal met me zijn altijd.
When that brother comes to my home and when he goes away, that's fine. The Holy Spirit is still here.
Als die broeder naar mijn huis komt of hij gaat weer weg, dat is allemaal prima, maar de Heilige Geest is hier.
Brothers may come and go.
Broeders kunnen komen,
but the Holy Spirit's there between me and my wife all the time.
De Heilige Geest is daar voortdurend tussen mij en mijn vrouw.
Bringing the presence of Jesus.
Daar de tegenwoordigheid van de Heer Jezus brengende.
Making me conscious when I speak to my wife or my brother that Jesus is here.
En mij de tegenwoordigheid geeft van de Heer Jezus als ik spreek met mijn vrouw of met mijn man. De Heer Jezus is
That
hier.
That is how we live a life filled with the Holy Spirit.
En zo leven we een leven dat gevuld is met de Heilige Geest.
That is the real fullness of the Holy Spirit that all Christians need.
Dat is de ware volheid van de Heilige Geest die ieder christen nodig heeft.
Most Christians don't know this fullness of the Holy Spirit.
De meeste christenen kennen deze volheid niet.
I did not know this for many, many years.
Ik heb deze volheid niet gekend voor vele jaren.
I lived a defeated life.
Ik leed een leven van nederlaag.
Till I began to seek God and say, Lord, fill me with the Holy Spirit.
Totdat ik God ging zoeken. Heer, vul me met
Make
de Heilige Geest.
The presence of Jesus real to me.
Maak de tegenwoordigheid van de Heer Jezus realiteit
When
voor
the
mij.
Holy Spirit comes inside and fills us.
En dan komt de Heilige Geest en vult ons.
He makes Jesus real.
Hij maakt de Heer Jezus werkelijkheid.
And changes us into that likeness more and more and more.
En verandert ons in zijn gelijkenis meer en meer en meer.
So don't be satisfied with Bible knowledge.
Dus wees niet tevreden met Bijbelkennis.
Remember what Jesus said.
Herinnert u wat de Heer Jezus
You search the scriptures because you think eternal life is there.
U onderzoekt de schrift omdat u denkt dat het eeuwig leven daar te vinden is.
It's not there.
Het is niet daar.
Come to me.
Kom naar mij.
Jesus is the one who fills us with his Holy Spirit.
Het is de Heer Jezus die ons volmaakt met zijn geest.
And that's what we need to seek for.
En dat is wat we nodig hebben
Many
om
of us
te zoeken.
Have come to Jesus and asked him to forgive us our sins.
Velen zijn bij de Heer Jezus gekomen en hebben gevraagd om de vergeving van zonden.
Now ask him to fill you with the Holy Spirit.
En vraag u nu om hem u te vullen met de Heilige
you know,
Geest.
John the Baptist when he pointed to Jesus.
Johannes de Doper toen hij naar Jezus wees.
There are two things he said about him.
Waren er twee dingen die hij over hem zei.
There is the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Daar is het Lam van God wat de zonde der wereld wegneemt.
And the second thing he said.
En het tweede wat hij zei.
Was there is the one who will baptize you in the Holy Spirit.
Daar is degene die u zal dopen met de Heilige Geest.
Those are the two things he said.
Dat zijn de twee dingen die
there
hij
is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Hij zei het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.
And there is the one who will baptize you in the Holy Spirit.
En daar is degene die u zal dopen met de Heilige Geest.
That's what we need to know.
En dat is wat we zeker
the
moeten
one
weten.
Who takes away my sin.
Degene die mijn zonde wegneemt.
And the one who will fill me with the Holy Spirit.
En degene die mij vervult met de Heilige Geest.
See, the, both those things you read in John chapter 1.
En beide zult u terugvinden in Johannes 1.
And verse 36.
En vers 36.
There is the Lamb of God.
Daar is het Lam van God.
And verse 33.
En vers 33.
The same one who baptizes in the Holy Spirit.
En het is dezelfde die u doopt in de
Heilige Geest. We need to know Jesus.
We moeten de Heer Jezus
in
leren kennen.
In both these ways.
In beide opzichten.
The Lamb of God who took away my sin.
Het Lam Gods wat mijn zonde heeft weggenomen.
And the one who then fills me with His Holy Spirit.
En degene die mij dan vult met zijn Heilige Geest.
So that He makes the life of Jesus come up in me.
Zodat het leven van de Heer Jezus kan opborrelen in mij.
The presence of Jesus real to me wherever I go.
En de tegenwoordigheid van de Heer Jezus werkelijkheid maakt waar ik ook ga.
Let's pray.
Laten we bidden samen.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
As we bow before you,
als we voor u buigen,
help us not to be satisfied with Bible knowledge.
Help ons om niet genoeg te nemen met Bijbelkennis.
But to really seek for the power of the Holy Spirit.
Maar om werkelijk te zoeken naar de kracht van de Geest.
So the life of Jesus can come up in us.
Zodat het leven van de Heer Jezus gemanifesteerd kan worden.
Deliver us from legalism.
O, bevrijd ons van wetticisme.
Lead us into the law of the Holy Spirit.
En leid ons binnen in het wet van de Heilige
of
Geest.
Of life in Christ Jesus.
In het van het leven in Christus Jezus.
Help us each one.
Help ieder van ons.
And make this a very blessed weekend for each of us.
En maak het een zeer gezegend weekend voor ieder van ons.
We pray in Jesus' name.
We bidden dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.